samen zijn openen met het zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste en het derde vers. Thans uw aandacht voor de lezing van een gedeelte uit Gods heilig woord en getuigenis. Je kunt het opgetekend vinden in het boek Job en daarvan nader het 19e hoofdstuk. Maar Job antwoordde en zeide: hoe lang zult gij lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu 10 maal mij schande aangedaan. Gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij. Maar ook het waarlijk dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gij lieden waarlijk u verheft tegen mij en mij smaad tegen mij drijft, weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingeld. Ziet, ik roep geweld, doch wordt niet verhoord. Ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mij weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan, en over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken, en de kroon mijns hoofds heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toren tegen mij ontstoken, en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Zijn benden zijn tezamen aangekomen en hebben tegen mij hun weg gebaand en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan en die mij kennen, zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is aan mijn huisvrouw vreemd. En ik smeek om der kinderen mijn buiks wil. Ook versmaden mij de jonge kinderen, sta ik op. Zo spreken zij mij tegen. Alle mensen mijn heimelijke raads hebben een gruwel aan mij. En die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees. En ik ben ontkomen met de huid mijner tanden. Ontfermt u mijner. Ontfermt u mijner, o gij mijne vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven wierden, of ze in een boek ook wierden opgetekend, dat zij met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots gehouden wierden, want ik weet, mijn verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, terwijl ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar gij zult zeggen, waarom vervolgen wij hem? Nadermaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt, stroomt vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards, opdat gij weet dat er een gericht is tot dusver.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde schapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijne handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, op bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die wacht en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heren, gij die in het midden van de volmaakte wandelt, die uw troon omringt met een glans van heerlijk licht, voor wie al degenen die in u ontslapen zijn, naar de ziel reeds zijn en ook enkelen met ziel en lichaam, voor wie de engelen staan om u te dienen, gehoorzamende de stem van uw bevel, die van de wolken uw wagen maakt en die op de vleugelen des winds wandelt, die ook in het midden van uw gemeente wandelt, naar uw beloften de zeven sterren
in uw rechterhand houdt, die ook ons, uw strijdende kerk vanmiddag, met uw heil bezoeken zal naar uw beloften, twee of drie in mijn naam vergaderd, daar zal ik in het midden zijn. Heere, laat ons het mogen ervaren, bij al de blijken van uw trouw en lieve zorg, die gij aan ons ten koste legt, dat ge ook vanmiddag, door de krachtige werking van uw heilige geest, onze harten vatbaar wilde maken voor de stem van uw eeuwig evangelie, opdat we de boodschap van uw heil zouden mogen ontvangen, gelijk de wateren die nedervallen in een dorstige en toebereide aarde, opdat het zaad van uw woord zijn wortel schieten zou en zijn vrucht zou voortbrengen. U hebt het toch beloofd, Heere, dat het nooit ledig tot u zal wederkeren, dat het vruchtbaar gesteld zou worden tot uitbreiding van uw koninkrijk. En daar vragen wij om, en u weten wij, o God, dat wij ook in de week welke voorbij gegaan is, het ons niet hebben waardig gemaakt, dat u weer een nieuwe week over ons opent, en dat u een nieuwe dag, de dag van uw opstanding, over ons doet opgaan, waarin wij samen mogen komen in uw huis, onder de bediening van uw lieflijk woord. Maar wij beleiden het voor u, dat het uw goede tierenheden zijn die roemen tegen het oordeel, welk wij ons waardig maken, altijd weer opnieuw. Onze gedachten, onze woorden en onze werken, die beantwoorden niet aan de eis van uw goddelijke gerechtigheid, zijn niet overeenstemmende met uw heilige wet. Elke dag en elke nacht, dan verzondigen wij het voor u. Indien gij in het recht kwam treden, o God, en gadeslaan onze ongerechtigheden, immers dan kunnen we voor u niet bestaan. Maar nu hebben we gehoord dat bij u vergeving is. Gij hebt het onszelf geboodschapt dat u een ontfermend God zijt. En daarom naderen wij tot u, Heere, in het bewustzijn dat we uw gunst verbeurd hebben, maar toch anderzijds met de behoefte in onze ziel om door u onderwezen te worden. Want wanneer we de gemeenschap met u missen, het gevoel uw genade niet in ons hart is, dan kunnen we toch niet leven, Heere. Uw kerk leeft toch uit u. Ons leven is toch met Christus verborgen in God. En als u dan de adem van uw geest over ons inhoudt, dan voelen we ons zo dor, zo ongelukkig en zo ellendig. Dan kunnen we niet komen tot die hartelijke vernedering en verootmoediging, tot het zondaar zijn aan uw voeten. Maar als u uw geest uitzendt, ook in ons midden, ook in onze harten, dan zal die geest ons hart voor u doen buigen. Dan zal die geest ons brengen aan de plaats waar wij zondaar en waar gij zaligmaker zijt, waar wij het verloren hebben echt, innerlijk, hartelijk voor u, maar waar we u ook dat bekennen en waar we u ook erkennen als die God die recht hebt op ons leven, die, wanneer hij lust had met ons te twisten, ons rechtvaardig verstoten zou, maar die anderzijds tot ons komt niet om te verderven, maar om eeuwig te behouden. Want daartoe heb u toch het woord der waarheid in ons midden geopenbaard, Heere, omdat u geen lust had in onze dood, omdat er ook in ons uw gemeente gebouwd worden zou, dat er uit ons zonen en dochteren voort zouden komen, die uw huis eenmaal vol zullen maken. Heere, velen van ons kennen u nog niet, zijn nog vervreemd van het leven uit God, kennen die innerlijke strijd niet tussen zonden en tussen genade, tussen vlees en tussen geest. Gij ziet niet wie gij zijn wilt, ze letten niet op uw woorden als de woorden van God. Maar nu is het uw belofte dat doden uw stem horen zullen, en dat wilt u doen door de prediking van uw woord. En daarom vragen wij toch niet meer van u als dat u beloofd hebt, Heere. Het is wel veel dat we van u vragen, maar wij kunnen met minder niet gelukkig zijn. En gij kunt met minder niet verheerlijkt worden in ons en door ons. En daarom vragen wij uw genade voor ons en voor onze kinderen. Ach, rijke God, schenk het ons allen. Want gij hebt des geestes te overig, opdat in die grote dag der dagen niemand van ons zou schijnen achtergebleven te zijn, maar dat we samen met onze vrouwen, met onze kinderen, met onze ouders, met de ganse gemeente, hier tussen wieg en graf, gewassen en gereinigd worden zouden van al onze zonden, en weer een betrekking, een verlangen naar u zouden krijgen in onze ziel, om hier door het geloof en eenmaal in aanschouwen u te mogen zien. Heere, breng daartoe uw ontferming over ons uit, en trek ons met de koorden van uw liefde, dan zullen wij u nalopen. Werk u ook in het hart van onze jeugd, in deze zo ellendige dagen, waarin er zoveel afvallen van uw getuigenis, zoveel met een gedoopt voorhoofd in de zonde leven, ook uit de gemeente, kinderen uw koninkrijks, die dienen in het leger van de vorste duisternis, de begeerlijkheid der ogen en de begeerlijkheid des vleeses en de grootsheid des levens volgen, de dingen doen die uit de wereld zijn en niet die uit u zijn. Maar Heere, daar zijn er hier velen gekomen, ook van onze jeugd, van onze kindertjes. Ach, laat ze eens zien wat er in u te vinden is. Hoe heerlijk en hoe dierbaar dat u zijt voor al degenen die schaduw zoeken onder uw vleugelen, die komen door het goddelijk licht geleid om te bekennen zonde en ongerechtigheid, en om de vrede van u af te smeken. Ontferm u dan over ons, ontferm u over ons, o God. Breid uw vleugel over ons uit, want gij zijt onze losser. Waar zullen we anders heen gaan? Voor ons en voor ons zaad, gij tot de woorden des eeuwige levens. Sterk ook uw kinderen in de strijd. Sterk hun geloof, Heere. Want gij weet hoe dat ook zij menigmaal in de banden van het ongeloof besloten liggen en niet kunnen uitkomen. Gij weet hoe dat ze ook menigmaal geen raad weten met hun zonde, die plaats aan uw voeten niet vinden kunnen, met hun hart in hun hand lopen zonder dat iemand is die het overneemt. Heere, uw kinderen gevoelen wel als het niet goed gaat in hun leven. Ze gevoelen het gebrek wel, ze zuchten er ook wel tegen, o God, maar ook in ons leven is de wereld en de zonde en het stof zo sterk. En Heere, wij komen er telkens weer opnieuw achter, dat ons vlees samenspant met de duivel en met de wereld. Ach, houd gij ons in het leven naar uw beloften, uw werk in het midden der dagen, en gedenk in uw kastijdingen aan het vaderlijk mededogen, Heere, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. O, laat ook die milde handen en die vriendelijke ogen ons hart mogen nedertrekken tot u, de voetbank van uw voeten, om daar met onze schuld en met onze zorgen te mogen schuilen. Dan verstoot u ons niet. Dan is het nog uw welbehagen om neer te zien op de verbrokenen van hart en op de verslagenen van geest. Heren, dat zijn er die worstelen met het ongeloof, die tot de verzekering van hun staat in het bloed van Christus niet komen kunnen, die zwervende en dolende over deze wereld gaan. Heren, breng u ze naderbij. U weet wel waar ze op vastzitten. U weet wel waar ze nevens God hun betrouwen op stellen. Breek het maar af, Heer, hoe smartelijk het ook voor ons vlees is. En hoe menigmaal dat we ook menen, dat in de weg der ontdekking onze ziel zal worden overgegeven om buiten u te leven en buiten u te sterven. Wanneer gij ons aftrekt van alles wat geen God en Christus is, van alle gronden die niet houdbaar zijn, dan kent gij de vrezen van het hart, het ontdekte hart, maar gij kent ook de begeerte die op de bodem van het nieuwe leven ligt, ja, die het nieuwe leven uitmaakt. Het is toch een begeerte om eens met u te mogen zijn, met uw beeld verzadigd te mogen worden. Sterk uw kinderen daarin, Heren, en gedenk u ze ook die thuis moesten blijven. Gedenk uw kerk over het rond der aarde. Zegen uw knechten, graag getrouw tot uw dienst. Ook hem uw dienstknecht, vervul zijn hart met de liefde van Christus, opdat u in waarheid een bedienaar van uw evangelie zijn zou. Wil u ook met ons land en volk zijn, ook met ons vorstenhuis, Heren, bind u ze aan uw waarheid, vernieuw het drievoudig snoer, verbreek het niet om hunne en onze zonden. Delg ook hun overtreding uit, bekeer ook hen, ge zijt er machtig toe. Gedenk onze regering, ook van deze plaats, zegen hun arbeid, doe het zij naar uw woord. Heren, laat zo uw kerk ook in ons vaderland worden uitgebreid. Want van u is toch het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu van Psalm 62 het eerste en vijfde vers. Thank you.
woord van God, terwijl ik bij u predik in deze middag, vindt u in Job 19, in de versen 25 tot en met 27. Want ik weet, mijn verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als ze na mijn huid die doorknaagd zullen hebben, zal ik uit hun vlees God aanschouwen. Terwijl ik voor mij aanschouw, zal mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zee in mijn schoot. Deze tekst spreekt ons van de hoogste wetenschap. En deze hoogste wetenschap doet Job geloven, hopen en liefhebben. U kunt het in de tekst vinden. Hij spreekt zijn geloof uit wanneer hij zegt, want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij richt zijn hoop op God wanneer hij zegt, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als een naam mijn huid weer doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Terwijl ik u voor mij aanschouw, zal mijn ogen zien zullen, en niet een vriend. En eindelijk betuigt hij zijn vurige liefde, wanneer hij het uitroept, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Wij mensen in onze 20e eeuw willen zekerheid. Wij gaan niets over één vers. Wij kijken wel heel goed uit en wij maken gebruik van de wetenschap welke er is, verworven is in ons dagelijks leven. Wij berekenen onze kansen en wij weten al ontzaggelijk veel. De wetenschap is ontzaggelijk ver gevorderd. Daar zijn bijna geen geheimen meer. Denk maar eens. Hoe ver is de wetenschap al op het genezen, het gebied van de geneeskunst? Daar zijn bijna geen kwalen meer, want de wetenschap weet er middelen tegen. Men is zo ver gevorderd, dat men op duizenden meters diepte het hart van de aarde kan horen kloppen. En men weet waar de bronnen zijn van olie en van gas, en waar de steenkoollagen verborgen liggen. Men gaat honderden kilometers hoog, het luchtruim in, ja het heelal in. Wij weten zelfs hoe het eruit ziet op de achterzijde van de maan. De wetenschap is ontzaggelijk gevorderd in de laatste tientallen jaren. En die wetenschap, die is van God. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Dat hij dikwijls in dienst van de duivel en van de wereld en van de zonde gebruikt wordt, dat is wat anders. Maar die wetenschap, die is van God. En toch, hoewel wij zo ontzettend veel weten, het is eigenaardig, de mens van onze eeuw is er niet rustiger op geworden. De onrust neemt allerwege toe. Zie maar hoeveel patiënten er verpleegd worden in inrichtingen voor zenuw- en geesteszieken. Er is bijna geen gezin, of men hoort het wel van vader of moeder of kind of wie dan ook in het gezin. Ik ben zo moe, ik zie er niet meer overheen. Ik kan het niet meer aan, het wordt me te druk, het is me te gejaagd. Ik heb geen rust meer. Het kenmerk van de eeuw waarin we leven. Geen rust en geen tijd. Geen tijd meer om samen te komen. Geen tijd meer om elkaar op te zoeken en te spreken over de dingen die boven zijn. Geen tijd meer om te werken. We hebben nergens meer tijd voor in deze eeuw. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch dat terwijl die wetenschap zo ontzaggelijk vermenigvuldigd en er bronnen aangeboord worden op allerlei gebieden waarvan onze vaderen het bestaan niet afwisten, dat wij het er toch niet beter door hebben, al is dan misschien de welvaart naar onze menselijke maatstaven gerekend wat groter als in vroeger jaren. Ach, dat komt omdat de ware wijsheid ontbreekt. Wijsheid, wetenschap en wijsheid is niet hetzelfde. Je kan ontzaglijk veel wetenschap vergaderd hebben en toch niet wijs zijn. Daar kunnen arme mensen zijn die misschien niet meer dan 6, 7 klassen van de lagere school hebben doorlopen en die toch wijs zijn. Al hebben ze dan geen wetenschap veranderd. Die wijsheid, dat is een gave van God. En als nu de mens wijsheid ontbreekt, en hij vermeerde toch de wetenschap, dan wordt de chaos al groter. Dan wordt de onrust al groter. Dan komt de crisis al nader. En dat zien we nu ook in de wereld waarin we leven. Daar is een ontzaglijke wetenschap. Maar daar is weinig wijsheid. Omdat wereld van landen en volkeren, van gezinnen en van personen de wereld geen rekening of schier geen rekening meer houdt met God en met zijn woord. Ze hebben mij verworpen, zegt de Heer. Wat wijsheid zullen ze dan nog hebben? Nu spreekt ons tekst van een wetenschap die een man in het land van Us in zijn grootste smarten toch doet rusten in God. Die hem in het vuilst verdriet doet uitroepen, maar ik weet het. Mijn verlosser leeft. Dat is een wetenschap die rust geeft. Dat is een wetenschap die aan God verbindt. Dat is een wetenschap die ons doet zingen, bezwijk dan ooit in bittere smart. Op bange nood, mijn vlees en hart, dat zult gij zijn voor mij vermoed, mijn rots. Mijn deel en mijn eeuwig goed. Laat dan de gedaante deze wereld voorbij gaan, maar deze wetenschap geeft rust. En bouw de hoop in het hachelijk slot, op het Heer is een God. Ik zeg, het is een man in het land van Us. We kennen hem alle, zijn naam is spreekwoordelijk. Job, oprecht, vroom, godvredend, wijkende van het kwaad. Dat zegt de Heere van hem. Een dag als de kinderen God samenkomen, engelen, is ook de duivel in hun midden. En wanneer Job, wandelende in zijn oprechtheid en in zijn vroomheid, bij de duivel in gedachten is gebracht wordt door God, wanneer de Heere zegt, kijk, Job, er is geen mens in het land zoals hij. Hij houdt zich aan mijn geboden. Hij leeft met mij. Hij vraagt dagelijks naar mij en naar mijn stem. Hij is oprecht en hij is groot. Hij vreest mij en hij wijkt van de kracht. Dat zegt de duivel, dat is geen wonder. Dat is geen wonder. U hebt hem met rijke zegeningen overladen. U doet hem dag bij dag wel. U hebt hem de rijkste gemaakt van het ganse land. Nee, dat is geen onbaatzuchtige liefde waarmee Job u liefhebt. Dat is voor wat, hoort wat. Nu zegt de Heer, we proeven dat. En dan ontbrandt er een ontzaglijke strijd. Eigenlijk een strijd tussen God en tussen de Satan. Met als inzet Job. En zo gaat het nog. De hele strijd die op deze wereld ontbrand is. Tussen het vrouwenzaad en tussen het slangenzaad is feitelijk te herleiden tot een strijd tussen duivel en Jezus. Met als inzet zijn kerk. Want toen de duivel uit de hemel geslingerd werd, toen heeft hij zich geworpen op de achtergebleven vrouw. De kerk. Als een kind door de vrouw gepaard is weggerukt voor God en zijn troon. Als dat kind, Jezus, niet meer beschadigd kan worden, dan werpt de draak zich vol grimmigheid op de vrouw, op de kerk, op ons. Als de duivel God niet meer treffen kan, omdat hij in Gods gemeenschap niet meer komen mag, dan tracht hij ons, Gods kinderen, te treffen, om zo God in ons te tergen. Ja, zagen we dit altijd maar, dat de strijd die wij te strijden hebben, feitelijk een strijd is tussen God en tussen Satan. Maar dit is juist een deel van onze geloofsbeproeving, zo was het ook voor Job. O, had Job geweten dat het een strijd was tussen God en Satan, had hij deze smart niet gekend. Maar had hij ook niet tot de openbaring van zulke geloof gekomen in het midden van de smart. En daarom, God beproeft zijn werk. God durft het met zijn kerk aan in deze wereld. In deze wereld brandt. In deze machtige strijd der geesten. God werpt zelf zijn kerk in de smeltkroes. En Rutherford zegt, de duivel is de smid. En zijn helpers de smidsknechten. Zij mogen het vuur aanblazen. Maar God is de goudsmid, hij zelf. Houdt zelf de smeltkroes in zijn hand. Hij weet wanneer het genoeg is. Hij bevroegt zijn werk, dat doet hij nog. En ik zeg, dit was nu juist een deel van Jobs geloofsbevroeging. Want het is makkelijk genoeg het kruis te dragen. Als je zeker weet, van tevoren zeker weet, dat het kruis je brengt tot een nadere gemeenschap met God. Dan is de duisternis geen duisternis, dan is het kruis niet zwaar. Maar juist, als op de zeef van de Satan geworpen wordt, als in de smeltkroes komen en de oven wordt zo heet gestookt, dat bedenken te verbranden, dan is het beproeving. Maar dan is het ook tot meerdere eer van God. Want toen Job nog in de dagen leefde dat God zon over zijn tent scheen en hij zijn gangen in boter wies, om op oosterse dichterlijke wijze te springen, dat was er, toen God hem in bijzondere mate zegende. Ach, toen was het makkelijk genoeg om aan God verbonden te blijven. Toen was het makkelijk genoeg om te zeggen, Heer, ik dank u dat u me elke dag weer opnieuw uw gunst betoont. Maar nu zal het echte werk openbaar komen, ook wanneer er uiterlijk geen tekenen meer waren van Gods gunst ten opzichte van Job. Op een dag is hij alles kwijtgeraakt, op één dag, alles kwijt. De runderen en de ezelen, ze zijn gestolen door de Sabeërs. Het vuur is op de schapen gevallen. Heeft zelf de jongelingen verteerd die de schapen rijden. De Galdeën zijn gekomen en al de kamelen van Job zijn gestolen. Daar is een wind uit de woestijn gekomen en die heeft het huis omvergestormd. Waar al zijn kinderen in vergaderd waren. Alles op één dag. Als de ene rampkeiding tot hem gekomen was. En de bode nog sprak, zo kwam reeds de volgende, moet u eens indenken. Op één dag, van de rijkste tot de armste. Alles, maar dan ook alles kwijt. Eén ding heeft hij jammer genoeg nog. Dat is een vrouw, die hem elke dag opnieuw lastert. En die elke dag opnieuw tegen hem zegt, nou man, nou zie je het eens wat je aan je God hebt. Nou komt het toch wel uit, dat die God die je zo trouw gediend hebt, je laat versmoren in je verdriet. Waar is nu die God waarop je leven vertrouwd hebt, voor wie je geleefd hebt, dat alles gelaten hebt wat van de wereld was? Waar is nu die God? Nu, neem afscheid van God. Zegen God, dat betekent laat God varen, verloochen God en sterf dan, want Hij laat jou ook varen. En dan in zijn grootste smart, wanneer zelfs zijn lichaam niet gespaard wordt, maar met een vreselijke melaatsheid wordt aangetast, dan weet Job niet beter te doen dan op een ashoop, op een meshoop neder te zitten en zijn ondraaglijke jeuk en pijn te verdrijven met een potscherf. Zijn drie vrienden, drie van de naaste vrienden, die hebben van zijn leed gehoord, ze zijn tot hem gekomen, Elifas en Bildad en Sofa. En ze zitten 7 dagen en 7 nachten stom bij hem. Ze zeggen niet 1 woord. Moet u zenden. 7 dagen en 7 nachten zitten ze tegenover Job, die ze aanvankelijk niet eens kenden. Maar als hij zich dan bekend maakt, dan knielen ze bij hem neer. En dan zitten ze 7 dagen en 7 nachten. En als ze dan gaan spreken, want het wijste wat ze tot nu toe gedaan hebben, dat was zwijgen. En als ze dan gaan spreken, dan maakt het nog veel erger. Dan zeggen ze, joh, beken het nu maar. Beken het nu maar, daar zijn verborgen zonden in je leven. Daar is iets wat je aan ons en aan een ander niet vertellen wilt. Daar is een vreselijk kwaad in je leven. En nu komt God dat te bezoeken. In zoverre hadden die vrienden van Job dus gelijk, dat ze de zonde in verband brachten met de straf. Deden de mensen van onze eeuw dat ook maar. Deden onze overheden dat ook maar. Brachten ze alle tegenslagen, alle ellenden waar we onder doorgaan, maar in verband met de zonden. Zagen ze alle ellende maar als gevolg van de zonde, straf Gods op de zonde. Maar hierin waren dan toch die vrienden in ieder geval wel fout, dat ze meenden dat iemand een bepaalde zonde begaan moest hebben, wilde hij tot zulk een ellende komen. Ze hadden toch ook geen zuiver inzicht in de staat des doods waarin we alle van nature zijn. Nee, Job heeft geen bepaalde zonde gedaan, waarom God hier zijn aangezicht op zulke wijze voor hem verbergt. Maar Job die moet hier dan ook leren dat hij alleen is in de hand van die grote pottenbakker. En zijn hart, ja waarlijk zijn hart, heeft er iets van doorworst. Wanneer hij het uitroept, zou ik dan het goede van de Heer ontvangen en zou ik het kwade niet ontvangen? Job heeft in dit alles met zijn lippen niet gezonden, met zijn hart op God betrouwd. En dan roept hij het in ons teksthoofdstuk uit, wanneer zijn smart vermenigvuldigd wordt. Mijn broeders heeft hij ver van me gedaan en mijn bekende zekerlijk ze zijn van mij bevreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekende vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achter me voor een vreemde. Een uitlander ben ik in haar ogen. Ik liet mijn knecht maar antwoorden niet. Ik smeekte met mijn mond aan hem. Vanwege zijn kwaal was zelfs zijn adem zijn huisvrouw vreemd. En ik smeekte om de kinderen mijn spraaks. Dat wilde om mijn broers en om mijn zusters. Die in hetzelfde moederschoot gedragen waren. Ik smeekte aan, ik riep mijn broers, mijn zusters, vertroost me dan in deze mijn smart. Maar ze kwamen niet. Ook versmaadde mij de jonge kinderen. Als Job opstond, gebrekkig opstond vanwege de ellende, dan spotten ze met hem, dan lachten ze me. En alle mensen mijn schijfelijke raad hebben een gruwel aan mij. En die ik lief had, zijn tegen me gekeerd. Mijn gebeente kreeft aan mijn huid en aan mijn vlees. Wij zouden zeggen, ik ben wel overbeen. Ik ben broodmager. En ik ben ontkomen met de huid mijn tand. In onze taal zou het kunnen betekenen, daar is niets meer geheels aan mij dan de glazuur van mijn tand, dan de huid van mijn tand. Voor de rest is alles aangetast door een vreselijke kwaad. En als smeek hij, ontferm u mij, dan ontferm u mij, dan o mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn bleek? Hij wil zeggen, God vervolgt mij zonder dat hij mij redenen gegeven heeft en ik zwijg. Maar waarom vervolgt gij mij, o mijn vrienden, zonder redenen? Waarom antwoordt u niet op mijn klacht? Ook of mijn woorden toch opgetekend werden, of ze in een boek ook werden ingeschreven, dat ze met een ijzeren griffel en loof voor eeuwig in een rots gehouden werden. Hier zegt Job, of hetgeen wat ik nu ga spreken, op papier geschreven worden zal. Nee, zegt hij, of het in een boek geschreven worden zal. Want u weet, wanneer u iets op een los blad papier schrijft, het zou gauw verloren kunnen gaan. Een boek gaat niet zo snel verloren. Nee, hij gaat verder. Hij zegt, of ze met een ijzeren griffie in een rots gehouden zouden worden. En dan, wanneer in de rots deze woorden zijn uitgehouden, dat ze dan volgegoten zouden worden met lood, of dat ze nooit verweren zouden, maar ze altijd leefbaar zouden zijn. Wel nu Job, wees geduldig. God zal uw woorden in zijn boek schrijven. Tot in het late nageslacht zullen ze gelezen worden. Want zo roept hij eruit, want ik weet, mijn verlosser leeft. En dat in het midden van zijn smart. Dat in zijn allergrootste ellende. Terwijl er uiterlijk niets meer van Gods gunst te zien is. Want, ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is geloof. O, het is makkelijk genoeg te geloven wanneer het gevoel der genade in uw hart is. En dan moogt ge om vragen. Ge moogt God vragen om gevoelige genade. Maar ik zeg te geloven wanneer het vriendelijk licht van Gods aangezicht uw pad voorgaat. Wanneer de Heer met zijn gunst in uw harten is, dan is het makkelijk genoeg om op God te betrouwen. Maar als u alles tegen is, als het uiterlijk zo schijnt alsof God afscheid van u genomen heeft, ja erger, alsof hij in een hete twist met u geworpen is, alsof gij met hem in een twistzaak betrokken zijt, waarin gij de doodschuldige zijt en God geeft geen rekenschap. Want God zegt niet tegen Job, Job, dat ga je nu hier of daar doen. Dat heeft de Heere zelfs niet tegen Job gezegd aan het eind van zijn lijden. Nee, God heeft hem wel verootmoedigd, wanneer hij hem de majesteit uit de hemel toonde en de krachten die hij werkte in de natuur. Maar de Heer heeft niet tegen Job gezegd, Job, dat heb ik nu eens daar en daarom gedaan. Wij moeten leren Christus volgen zonder dat hij ons redenen geeft waarom hij met ons gaat door zo kregen als dat hij met ons gaat. En daarin komt nu juist het waarachtige geloof openbaar. Als we in zulke wegen van druk, van droefenis, wanneer onze vrienden ons zelf beschuldigen, dat wij aan ergerlijke zonden ons hebben schuldig gemaakt. Daar weet ook David iets van. Als hij zegt, gij hebt vriend en metgezel. Zorg voor mij gedaan. Dat is smartelijk. Als er mensen zijn, met die wij samen God vrezen, met die wij samen gesproken hebben over de dingen der eeuwigheid, met wie wij samen gezeten hebben aan dezelfde dienst des verbonds, met wie wij samen hetzelfde koninkrijk verwachten, door één herder geleid, door één licht bestraald, door één geest gevoeld, zeg van je zulke mensen, kwaad van ons denken, terwijl ons hart oprecht is met God, dat is smarte. Die pijlen van die drie vrienden, die hebben Job zeer diep getroffen. En in zijn grote nood weet hij geen andere uitweg meer dan tot God te vluchten. Hij zegt, want ik weet, mijn verlosser leeft, mijn Goël staat erin, mijn losser. Dat beeld van de losser onder het Oude Testament, dat is ons allemaal bekend. Een losser, die had drie dingen te doen voor degene voor wie hij losser was. In de eerste plaats moest hij de verloren bezittingen lossen. Hij moest de mens die zichzelf had moeten verkopen vanwege zijn schulden vrijkopen. En hij moest het onschuldig vergoten bloed van zijn naaste bloedverwanten wreken. Drie dingen dus. De bezittingen loskopen, de personen vrijkopen en het onschuldig vergoten bloed wreken. Dat was het werk, de taak van de losser. En als zodanig, u begrijpt het alle, ziet Job nu op God. Hij zegt, hij is mijn losser. Hij leeft. Hij zegt, mijn verlosser. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Zegt. Hij geloofde dat zijn losser, en dat onder het Oude Testament, toen de beloftenissen van het evangelie nog in de bolster van de wet lagen, toen het alles nog even onduidelijk was, toen Christus nog lang niet op de aarde was, toen zegt hij reeds, mijn verlosser. Toen vertrouwde hij reeds de beloftenissen Gods in het paradijs gegeven, dat er een zaad uit de vrouw zou geboren worden, wat de kop van de slang vermorzelen zou. Toen geloofde hij reeds dat Christus overwinnen zou in de strijd met het serpent. Hij geloofde het reeds. En hij zegt, ik weet. Hoe wist Job dat dan? Wel, dat wist Job uit het woord van God. Zoals wij het ook kunnen weten uit het woord van God, zeker. De openbaring was toen anders. God openbaarde zich in dromen en gezichten en visioenen. En een klein deel van het woord was misschien reeds beschreven in de dagen van Job. Want we weten niet precies wanneer hij geleefd heeft. Maar hoe het ook zij, hij wist. Hij heeft de belofte in zijn Gods geloofd. En hij heeft het toegeëigend door het geloof. Hij heeft in de nacht van zijn leven uitgezien. Naar die verlossing. En hij heeft gezegd, het is toch mijn verlossing. Al keert hij nu zijn aangezicht tegen mij. En al houdt hij zich nu voor mij als een vreemde. Ik noem hem toch mijn verlosser. Je zult zeggen, wanneer mag een mens zeggen mijn verlosser? Wel, vrienden, elk kind van God, hoe zwak hij in het geloof ook staat, hoe klein het geloof ook in hem is, hoe weinig geoefend, elk kind van God, wanneer het geloof aanwezig is, dus wanneer hij gelooft, dan is er ook in dat geloven een mijnende, een toe-eigenende kracht. Anders is het geen geloof. Een geloof wat zegt misschien, een geloof wat, nou ja, wat zich openbaart zoals wij in het natuurlijke leven wel eens zeggen, ja, dat geloof ik. Ik geloof het wel. Als me iets aan u vraagt wat u niet zeker weet, dan zeg ik geloof dat het daar te vinden is. Of ik geloof dat u langs die weg daar komen kan. U weet dat niet zeker, u gelooft dat. Misschien is het zo. Maar dat heeft natuurlijk niets met het zaligmakend geloof te maken. Want het geloof, zegt Paulus, is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Dat is alle geloof, zwak of sterk. Dus onderzoek daar nu uw hart eens op. Zeker, wij worden niet geleid misschien in de diepte van de ellende waarin Job gekomen is. Wij worden misschien niet met dezelfde plagen geplaagd. Maar dit is zeker. Het goud. Dat zal geluiderd worden. Zo ge een kind van God zijt. Kunt ge de hemel niet ingaan. Of ge zult aan deze beproeving van Job deel hebben. Ik bepaal geen trap en geen maten. Maar gij zult aan deze beproeving deel hebben. Want die God lief heeft. die kastijdt hij. En hij tuchtigt de iegelijke zoon die hij aanneemt. Hij proeft zijn werk, want het gaat in die strijd om zijn eer. God zal de eer krijgen van zijn werk in de volk. Al kost dat ons vlees en bloed, dat spaart God niet. Want hij zal aan engelen en duivelen openbaren dat zijn werk stand houdt. In het vuur der verdrukking. En nu gaat ge soms de smeltvloed in, zonder dat ge weet waarom. En dat is bang. Dat is bang. Dat is zeer smartelijk. Als ge geen bijzondere zonde op uw hart hebt, of in uw gezin hebt, of in uw particuliere leven. Als er niets aanwijsbaar is waarom God in zulke bijzondere weg van tegenheid met u wandelt. En als dan nog ten slag op slag u deel wordt. Als dan nogthans de ene bode op de andere bode uw onheilstijdingen komt brengen. Ik zeg dat is smakelijk. Dan roept David uit, waarom verburgt gij mijn God bij mij? Dan weet hij niet waarom dat hij in zulke wegen gebracht wordt. Maar dit is altijd waar. Wanneer God zijn kinderen in de verdrukking brengt. Wanneer hij ze brengt in de verzoeking, in de smeltkroes, in de loutering. Dan zal hij, met dat hij de verdrukking geeft, ook de uitkomst geven. Dan zal hij met dat hij ons in de smeltkroes brengt, ook het geloof aanvuren in de nachten van ons leven. En dan mag Job zeggen, ik leef. Mijn verlosser leeft. En dat mocht gij ook zeggen. O, zei dit het maar meer. Was dat maar meer uw taal voor God en voor de mensen. Durft het ge maar meer aan, wanneer het niet gevoelde, wanneer ge geen bewijzen zag in het uiterlijke, wanneer alles u tegenging. Wanneer de vijand zegt, gij hebt geen heil bij God. En wanneer uw vrienden zeggen, ja man, maar nou kom je openbaar. Nou komt het wel eens uit dat je zaad niet oprecht is. Om dan te zeggen. Om dan met Job te zeggen. En toch. Al veroordeelt mij mijn conscientie. Al heb ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezond. Al zal ik het in de toekomst niet meer weten maken van God. Maar toch. Toch weet ik. Ik weet het uit zijn woord. Mijn verlosser. Leeft. Mijn Goel. Mijn God. Leeft. En hoe kunt u dat nou weten? Hoe kan ik dat nu weten? Wel, ik zeg, uit zijn woord. Heeft God ooit zijn woord in uw hart gedrukt? Heeft hij ooit door zijn beloftenis in het leven in u verheerlijkt? Is uw ziel ooit uitgegaan vanwege zijn spreken naar hem? Hebt gij hem ooit uw hart gegeven? Weet ge wat het is te leunen op zijn toezeggingen? O mijn geliefden, wanneer ge dat kent in uw hart, wanneer God dat in uw leven geopenbaard heeft, wanneer dat woord door u zoet geworden is, voor u zoet geworden is, en door u opgegeten is, wanneer dat woord door u ingedronken is als water stromen door een dorstige aarde, wanneer dit woord uw levenskompas is en het rechtsnoer van uw handelen, wanneer ge met de dichter van Psalm 119 zeggen mocht, hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting, de ganse dag, dan heeft God zijn genade in uw leven verheerlijkt. Dan heeft hij zich aan u bekend gemaakt als uw verlosser. En ik weet het, daar zijn trappen in dat geestelijke leven. Daar zijn meerdere bekendmakingen, daar zijn klaardere ontsluitingen. Daar zijn dierbaarder openbaringen, daar zijn standen in het geestelijke leven. Naar de mate dat mijn oog verlicht wordt. Om de heerlijkheid van Christus te mogen zien. Naar de mate de trouw Gods de steun van mijn leven is. Naar die mate mogen ik me ook verlagen op hem. En de zekerheid hebben. En verzegelen dat God waarachtig is. Verzegelen dat God waarachtig is. Dat is wanneer ik het woord van God aanneem. Wanneer ik dat woord van God me toeëigen. Door het geloof. Wanneer ik zeg, o God, ik zal er door niets en niemand van u laten afsporen. Wanneer we zo nauw aan het woord verbonden zijn, dat zelfs verdrukking en vervolging, vlees en bloed kan ontnemen, maar niet het woord van God, dan zijn we aan God verbonden, dan is hij onze losser. Dan kunnen we vast en zeker voorop aan, dat hij eens onze verloren bezitting ons terug zal trekken, dat hij ons de vrede wederbrengen zal. Dan kunnen we vast voorop aan, dat hij ons, die van nature verkocht zijn onder de zon, in de dood zijn eden gezongen, dat hij als die grote losser ons gelost heeft. Ja, want die lossing, die gaat buiten ons om. Die lossing die geschiet in de poort, daar wordt een zandaar gelost. Dat is een zaak tussen Boas en tussen de oudste. Die man zal niet rusten, tenzij dat hij de ganse zaak zal brengen. Maar in een andere zin gaat die verlossing niet buiten ons om, want God openbaart die verlossing ook in ons leven. Zoals Ruth bekend gemaakt werd, dat Boas haar gelost had in de poort, zo maakt God door zijn geest ook ons bekend, dat Jezus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. En dat wij mogen hopen op zijn genade alleen. Ik weet, mijn verlosser ligt, zegt God. En hij zal de laatste over het stof opstaan. Dat wil zeggen, Job die had hier geen verwachting meer van dit tijdelijke leven. Job die dacht zo in zijn ellende te zullen wegsterven. Job hoopte niet meer dat het hier op de aarde nog eens tot een verheerlijking ook van zijn aardsleven zou komen. Dat dacht hij niet meer aan. Hij spreekt hier slechts over het toekomstige leven. Hij dacht, ik zal straks in het stof des doods worden nedergelegd. Maar dat zal het laatste niet zijn. O mijn vrienden, al zal het dan zo ver gaan, dat God mijn levensadem afsnijdt, dat ik in het stof des doods zal worden nedergelegd. Maar dan heeft toch de dood het laatste woord niet. Dan zal de dood het laatste woord niet spreken. Maar als dan alles tot stof is wedergekeerd, dan zal hij over het stof opstaan. En als ze na mijn huidje doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen zeggen. Hij gebruikt hier dus niet het woord sterven, maar hij gebruikt hier deze woorden als de naam mijn huid die doorknaagd zullen hebben. Hij durft de verschrikking van de dood aan. Heb u daar wel eens opgelet? Hij zegt niet zonder meer als ik gestorven zal zijn, maar hij zegt als dit lichaam op zulke een akelige nare wijze een prooi van het gedierte geworden zal zijn, als het op de allervuilste wijze tot het stof vergaan zal zijn, dan zal over dit verteerde lichaam God opstaan. En dan zal ik toch uit mijn vlees God aanschouwen. Dan zal ik uit mijn vlees, zegt hij, God aanschouwen. Wat een helder inzicht van Job rees in de opstanding. Daar wordt wel eens gezegd, de heiligen van het Oude Testament, die hadden toch maar weinig oog voor de hemel, voor het toekomstig leven. Zij leefden toch maar voor dit leven. Zij riepen maar, Heere, neem mij niet weg uit het midden mijner dagen. Heere, laat me leven. Zij wilden dit leven, maar toch, denk nu niet dat ze in het geheel geen oog hadden voor het toekomstige leven. O, zeker. Dat lezen we van Abraham dat hij begeerde Gods dag te zien. We lezen het hier ook van Job op zulke klare wijze als het bijna nergens in het Oude Testament voorkomt. Hij zegt niet alleen naar de ziel, maar ook naar het lichaam zal ik God aanschouwen. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Dat heeft Paulus ook eens begeerd wanneer hij zegt, ik wens niet ontkleed te worden, dat wil zeggen alleen met de ziel God te ontmoeten, maar ik wens overkleed te worden met ziel en lichaam God te mogen aanschouwen. Nu zegt hier Job, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. De aanschouwing van God zal tweeledig zijn in de hemel. Er zal een aanschouwing zijn met de ziel. Wij zullen met onze ziel God aanschouwen. De heerlijkheid en de majesteit van God, die heerlijke gerechtigheid van God die zal aanschouwd worden. O, dat zal wat zijn, God te mogen aanschouwen met onze ziel. In die eeuwige vrede te mogen ademen. In die reine sferen van Gods gemeenschap, zonder zonde, storeloos, God te mogen ontmoeten. Maar dat zal niet alleen een schouwen zijn naar de ziel. Het zal ook een aanschouwen zijn met deze mijn ogen. Met deze ogen zullen we Jezus zien. Jezus. God zal niet gezien worden met dit natuurlijke oog, want hij is een geest. Zelfs in de hemel zal hij nog niet gezien worden. Ook de Heilige Geest kan niet gezien worden, maar Jezus zal gezien worden. In de hemel zullen we Jezus zien. Diezelfde Jezus die zich even tevoren om mijnent wil in Gods gericht gesteld. Diezelfde Jezus die op de aarde kwam, wiens handen zich ontfermend over de zijne uitgebreid hebben. Diezelfde handen die om mijnent wil aan het vloekhout geklonken zijn, die zullen aanschouwd worden met deze mijne oog. Je heeft het gezegd. Ik zeg dit al uit mijn vlees. God aanschouw, o wat leven we hier toch weinig bij, hè? Wat staan we hier toch weinig bij stil, kinderen Gods? God aanschouw, Jezus aanschouw, dat zal wat zijn. Dan met hem te mogen wandelen in de hemel, met hem te mogen verkeren, met hem te mogen spreken, op hem eeuwig te mogen staren, te mogen zien. De liefde van onze ziel, die hij in ons hart schonk, hem te mogen wedergeven. Jezus, onze Jezus, bij wie milde handen en vriendelijke ogen zijn, te mogen aanschouwen, zonder te scheiden niet. Joch, hij heeft zich getroost in zijn grootste smart, met die aanschouwing die hem wacht. De welke zegt die ik voor mij aanschouwen zag. Dat wil niet enkel zeggen, voor mij, hij zal voor mij staan, ik zal hem met mijn ogen zien, maar dat betekent ook, die zal ik mij ten goede, voor mij. Nu lijken hij tegen mij. Het lijkt alsof God zich tegen mij gekeerd heeft. Misschien is het vandaag ook zo in uw leven. Als je gaat rekenen, als je op de omstandigheden gaat letten, dat je zeggen moet, God is tegen mij. Alles is tegen mij, al deze dingen zijn tegen mij. Jozef niet, Simeon niet, Benjamin weg, al deze dingen zijn tegen mij, heeft Jacob gezegd. Dat gaat ook menigmaal in ons leven zo. Al deze dingen zijn tegen mij. In je gezin, de vrezen Gods bemerkt je niet meer. Je kinderen willen niet meer naar je luisteren. De vrede van je ziel is weggenomen. De plaats des gebeds wordt leeggelaten. Als je leest in het woord van God, uw hart wordt er niet meer door gekrikt. Je komt zondag op zondag naar Gods huis. En je kunt die plaats van Jezus voeten maar niet vinden. En daarboven zijn er misschien lichaamssmarten. Zijn er kwalen die uw lichaam slopen. En die u gereed maken om neder te dalen in de groef. Ach kom, volg het voorbeeld van deze man uit het land van Us. Hij had niets overgehaald. En toch hoopte hij op zijn God. Door het naakte geloof was hij verbonden aan zijn God. Dat is geloof. Als je het niet meer geboren kan. Kommeri die heeft eens gezegd in een van zijn preken. Daar is veel geloof zonder gevoel. Daar is geen gevoel zonder geloof. Wij draaien dat dikwijls net andersom, hè. Dan zeggen we, er is geen geloof zonder gevoel. Maar er is veel gevoel zonder geloof. Nee, Kommeri zegt, daar is veel geloof zonder gevoel. Als zelfs het gevoel je begeeft. Als het in de omstandigheden zo lijkt als op de hand des Heren zich tegen je gekeerd heeft. Als je conscientie je veroordeelt dat je tegen al Gods geboden gezondigd hebt. Als Gods heilige wet je vloekt en als de Satan je aanklaagt. Als je vrienden je verlaten. Als je beminden van verre staan. Om dan te zeggen, en deze God, hij is onze God. Nee, om dan te zeggen, mijn verlof. Die weet, dat is geloof. Dat is geloof. Kinderen God, zo zult je getroost worden. Maar zo zal God ook zijn eer verkrijgen. Dat is pas waarlijk geloof. Als ge zo in de nachten van uw leven op God vertrouwt. Zo op hem hoopt, zo aan hem verbonden blijft. Als het rondom bezet is en ge weet niet waarheen. Want dan zegt Job, er zal toch een tijd komen. En dan zal ik hem voor mij aanschouwen. Waarom spreekt u daar niet meer van? Want dat is in uw leven ook, kinderen God. Hoe zwak uw geloof ook is, en hoe weinig uw voetstappen ook zijn op de weg des levens, dat is uw hoop. Daar is in het leven van al Gods kinderen een onvergankelijke hoop. Daar is in het leven van al Gods volk iets ingezet door God, een levende hoop die nooit meer vergaat. Daar is een hoop in het leven van Gods kinderen dat hij eens mijn druk zal verwisselen. Eenvoudig zeg het eens eerlijk. En waarom spreekt u daar niet meer van? Waarom zit u altijd van, ja, mocht het maar is en als het maar is waar is en wie weet het. Dat is God onterend, dan kiest ge de zijde van uw vlees. Job zegt dus, en wat voor vlees had hij? Alleen het naakte woord van God, de beloftenissen van God, heeft hij op gehoopt. Daar heeft hij zijn betrouwen op gesteld. En hij is niet beschaamd uitgekomen. Dat vraagt God ook van ons. Hoe komt dat er zo weinig bewust geloofsleven is? Hoe komt dat er zo weinig blijdschap is? Hoe komt dat Gods kinderen zo verstapt door de wereld gaan? Zo weinig van openbaren van die zoete vrede die in Christus is? Omdat ze niet meer door dit levend geloof aan God verbonden zijn. Omdat ze niet meer in de nachten van hun leven durven zijn. En toch, het zijn dood of leven tegenwoordig of toekomende dingen. Ze zullen niet vermogen met de scheiden van de liefde Gods. Waag het eens op God. Spreek maar eens groot van die God tegenover al je vijand. Is nog veel groter dan dat je ooit van hem spreken kan. Ik zal hem voor me aanschouwen. Er zal toch een tijd komen, vrouw. En er zal een tijd komen, mijn vrienden. Dat God mijn gerechtigheid in het licht zal brengen. Die gerechtigheid van Christus. Waar ik door het geloof op steun. En mijn ogen zullen hem zien.
En dan zal ik geen vreemd God ontmoeten, zegt hij. En geen vrede. O, hoe kan het hart soms hier geschud worden, wanneer wij denken aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus? Of bent u daar nooit bang voor? Is er nooit geen vrede in uw hart? Ach, bij mij wel. Dan denk ik wel eens, Heer Jezus, als u nou komen zou, op uw geduchte troon, en er zullen al die miljoenen mensen voor uw troon vergaderd worden, zult u mij dan kennen? Zult u mij dan wel kennen uit al die duizenden miljoenen mensen? Zult u mij dan kennen als uw kind? Dat kan vrezen ons hart alleen krijgen. Maar hier staat, dit is het woord van God, dan zullen we geen vreemde zien. Dan zal die Jezus, wiens ogen als vuurvlammen zijn, en wiens voeten als gloeiend blinkend koper, dan zal die Jezus dezelfde zijn, die zich even tevoren Romeinen 2 in Gods schrift gesteld heeft. Dan zal die Jezus dezelfde zijn, die me hier onderwees in dit leven als die getrouwe profeet. Dan zal die Jezus dezelfde zijn, die omijnend wil aan het kruisen. Dan zal ik in de tekenen van zijn verheerlijking, de tekenen zijn en vernedering nog kennen. Dan zal ik hem zien, zittende op zijn troon, met zijn handen en voeten doorboord. Dan zal hij zijn koninklijk kleed voor mij en mij nog opschorten. En me laten zien, de tekenen in zijn zijde. En geen vreemde, zegt Job. Geen vrede. Vele mensen zullen Jezus dan voor het eerst zien. En dat al een vreselijke ontmoeting zijn. Christus voor het eerst te zien, nadat we gestorven zijn. Misschien net als die mensen die geklopt hebben en gedacht hebben, Heere, Heere, doe ons open. Hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam krachten gedaan en duivelen uitgeworpen. Maar dan zal hij ze openlijk aanzeggen, ga weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid, want ik heb u nog nooit eerder gezien. Ik was voor u een vreemde, en gij zijt nu voor mij een vreemde. In de wereld wilde gij mij niet kennen als uw koning. Gij hebt mij verloochend voor uw vrienden en voor uw vriendinnen. Gij hebt mij verloochend op uw werk, in het land, de fabriek, op uw kantoor, in uw gezin, voor uw kinderen, voor uw ouders, voor uw meisje, voor uw jongen, voor uw man en voor uw vrouw. Gij hebt mij verloochend voor de wereld. Toen deed gij net alsof gij mij niet kende. Gij hebt mijn woord niet onderhouden, maar gij hebt geleefd naar het goeddunken van uw hart. Nou ken ik u. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Dat zal een vreselijke ontmoeting zijn. Dan zullen die ogen ons werkelijk verteren. Dan zullen die blinkende voeten ons vertreden. Maar gij die hier God zoekt, wiens lust het is naar zijn geboden leven, wiens hoogste belangen het is, heilig voor God te verkeren, houdt gij moed. Wanneer wij straks Christus zullen zien, dan zal het niet voor de eerste keer zijn. Dan zal het diezelfde Christus zijn, die ons hier de arm zijn en genade heeft toegewerkt. Die hier als onze grote borg en losser onze twist zaak twist. Die in het gerucht onze gerechtigheid heeft aangebracht, als het helder morgenlicht. Dan zal het diezelfde Jezus zijn, die hier zijn hoofd boog en het uitriep. Het is volbracht. En geen vrede, zegt je. En dan eindelijk. Daar eindigt hij wanneer hij het uitbrengt. Mijn lieden, die verlangen zien in mijn schoot. Meer kan hij niet bewijzen. Hier zegt hij als ware met Petrus, Heer, ik heb het er niet naar gemaakt. En bewijzen kan ik het niet. Op een bekering steunen kan ik niet, want ik heb het verloochend. Ik heb alles verloochend, ik heb alles verzonnen. Maar als Jezus ten derde maal aan hem vraagt, Petrus, hebt ge me lief, dan wordt hij zeer bedroefd. Dan biggelen er dikke tranen over zijn wang. En dan heeft hij niets meer om te bewijzen. Maar dan zegt hij, Heer, gij weet alle dingen. Dan is hij blij dat God een alwetend God. Dan zegt hij, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Ja, dat wist de Heer. Dat wist Peter zo dat God het wist. En wat is het een troost voor al diegenen die God zoeken. Dat God alwetend is. Want Gods kinderen zijn van binnen veel beter dan van buiten. Maar de wereld is net andersom. Die doen van buiten veel beter dan dat ze van binnen zijn. Maar Gods kinderen hebben het nieuwe leven, het leven wat uit God is. En dat leven dat gaat binnen om alleen, geheel, volmacht, voor God alleen. Het andere gaat het dood in, het andere blijft hier. Het andere is het lichaam der zonde wat we afsterven, de leden die op de aarde zijn. Maar het nieuwe leven, het verlangen naar God, het hopen op zijn heil. Die verbindt er niet aan hem. En die openbaart zich in de liefde. Als alles ontvalt, zie je maar. Dan gaan de vrouwen een dode Jezus van het kruis halen. Daar gaat Nicodemus en Jozef van Arimathea. Ze gaan een gestorvene van het vloekhout halen. En ze wisten niet dat hij op zou staan. En toch, ze hebben zich aan de hele wereld doen kennen. Als volgelingen van Christus. Al zou dan hun vlees en hun hart bezwijken. Kom, doe dat ook eens. Doe dat ook eens. Als er niets meer overblijft. Als er geen bewijzen meer in uw handen hebt dat ge kinderen van God zijn. Als uw bekering verzondigd is. Als ge geen ontmoetingen meer kunt vertellen tegen andere mensen. Als ge uw weg niet meer kunt vertellen. En als ze u dan nogthans vragen, nee, misschien vragen ze het niet, misschien verdenken ze het. Misschien zeggen ze, ja, zeg het maar, zeg het maar. Ik heb het altijd wel gedacht, zeggen ze dan, wanneer we in zulke toestand komen. Ik heb het altijd wel gedacht. Ik heb hem vroeger eens gehoord, maar het lag niet zuiver. Het lag niet zuiver. En een ander zegt, ja, ik heb het wel eens opgemerkt in zijn leven. Daar haperde iets aan. Nu al zeggen ze dat. Al zeggen ze dat. Al zeggen ze nog veel meer. Al zeggen ze net wat Jobs vrienden zijn. Hij heeft geen heil bij ons. Je hebt een vreselijke zonde begaan, man. Vertel het maar eens. Kom er maar voor het mee voor de dag. Zeg dan net als Job. En bewijs het dan net als Job in uw leven. En als al degenen die God niet gezien hebben. En die er nog kan liefhebben. Zeg dan met Job. Bewijzen kan ik niet. Maar mijn nieren, dat wil zeggen het binnenste van mijn leven. Als God wil, zegt dat hij ons hart ziet. Dat hij het binnenste van ons bestaan doorgrondt. Dan zegt hij dat hij het hart proeft. De harten kent en de nieren proeft. Dat wil zeggen het binnenste van ons leven. En u zegt Job. Heere God, in het binnenste van mijn hart, daar brandt de vlam der liefde naar u. En die kan door vele wateren niet geblust worden. Nee, Luther heeft gezongen, derg vrouw. En kinderen in het graf, neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen grim. Wij gaan de hemel in en wij erven het koninkrijk. Mijn nieren, zegt die verlangen ze hier in mijn schoot. Het hart van Job riep uit. Naar de levende God. En God heeft zijn stem gehoord. Straks zal hij op Job gaan spreken uit en omwezen. En dat al zelfs. Zelfs hier in deze wereld. Het nog openbaar worden. Dat Job de strijd gewonnen heeft. Door het geloof. In de kracht van zijn verlossing. Ach nee. Dat zal bij ons niet altijd gebeuren. Velen van ons zullen met raadsel het graf ingaan. Knopen die nooit ontbonden zullen worden. Waarom ze die nooit zullen opgelost worden aan deze zijde van het graf? Geliefde en reden daarop. Daar zullen tijden komen van beproeving dat ge niet weet waarom. Van loutering dat ge niet aan kunt wijden waarom God met u twist. En misschien zal het aan deze zijde niet opgelost worden. Maar wat er nog wat duister is aan deze zijde, dat zal aan de andere zijde volkomen geopenbaard worden. Daar de Alvader opening van zaken geeft, daar zullen we al zijn boeken mogen indienen. En dan zullen we het zeggen. Dat hij geen andere weg met ons had kunnen houden. Daar zullen we verblijd zijn dat er hier dagen waren. Dat de ene ramptijding de andere is opgevolgd. En dat de ene verdrukking de andere heeft afgewisseld. Daar zullen we eeuwig jubelen in de trouw van God. Dat we zijn kastijdingen erachter mochten worden. Omdat we zonen waren. Dat alles verlangen veranderd wordt in een zalige aanschouw. En onze losser die ons gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. Die ons verlost heeft door zijn opperam. Eeuwig volgen als schouwen en in hem. Een drie-eenheden God. Mogen loven en prijzen. In de hemel der heerlijkheid. Amen. O Heere. Dat u ook op harte. Door het geloof. Zo aan u wilde verbinden. Of verbonden doen zijn en blijven. Of u als onze losser. Onze zaligmaker alle liefde en alle ere waardig te achten. Zegen de waarheid. Ga met ons naar onze woning. Houd trouw de wacht over ons. Leer ons en bekeer ons. Om Jezus wil. Amen. Vers 12 is het laatste vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefdewaardig schat en wat er verder volgt. Oh,
Dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.